aansluiten. Je bent onze gast vanmiddag in Achter het Boek. Je bent onderzoeker bij het Van Gogh Museum. En recentelijk is er een royale selectie verschenen van de brievenuitgaven van Vincent van Gogh. Dat ging in totaal om 903 brieven. Wat nu voor ons ligt is een kloeke, dikke, mooie gebonden bundel. En er staan 265 van die brieven in. Hoe lang bekommer jij je al om de brieven van Van Gogh?
20 jaar bekommer ik me daar nu om. Sinds 1994 ben ik gestart met mijn collega Leo Jansen. Later is daar Nieke Bakker bij gekomen. En onze taak was eigenlijk heel simpel. Van Gogh zijn brieven teruggeven zoals hij ze geschreven heeft. Er zijn, ik weet niet hoeveel mensen in het verleden al met die brieven bezig geweest.
Er waren allerlei uitgaven.
Er waren al allerlei uitgaven, maar er zaten allerlei haken en ogen aan. En wij zijn editeurs, zoals dat met een mooi woord heet. En de editiewetenschap is in de loop der tijd heeft zich ontwikkeld. En er waren nieuwe ideeën over hoe je eigenlijk het best een tekst uit kunt geven. En hoe je zo betrouwbaar mogelijke eindlezing van een tekst kunt krijgen.
Nieuwe ideeën of eigenlijk hele oude ideeën?
Nou, daar zitten oude en nieuwe ideeën in. De editiewetenschap is al vanaf de renaissance, zal ik maar zeggen, bezig met het uitgeven van oude teksten. Maar hoe doe je dat precies? En hoe kun je nu uit dat priegelhandschrift zodanig een brief tevoorschijn toveren dat het ook klopt? Dat je ook denkt, zo heeft hij het bedoeld. En als je op één manuscript van Van Gogh kijkt, dan zie je dat een brief veel meer is dan de letters die erop staan.
Wat zie je dan bijvoorbeeld?
Nou, er is van alles opgekrabbeld, bijgekrabbeld, in de marge bijgeschreven, et cetera, et cetera.
Schreef hij op briefpapier of op tekenpapier?
Ja, nee, op briefpapier.
Gelineerd?
Niet gelineerd. Een heel goedkoop papier, 19e-eeuws papier. Daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn, want het brokkelt zo uit je vingers als je erin in zou knijpen. En dat deed hij met een kroontjespen. Met een inkt die nogal kan vreten door het papier. Dan hebben we het over inktvraat. Dus soms gaat die inkt dwars door het papier heen. En dan is het maar de vraag of je wat er aan de achterkant staat ook goed kunt lezen.
Hij schreef dubbelzijdig.
Hij schreef dubbelzijdig, ja. En meestal op een vouwblad. Dat hij dus één keer vouwde en dan vier kantjes. En dat was dan meestal één brief. Maar er gebeurt van alles op. En in het verleden hebben mensen gedacht van ja, dit zal er wel ongeveer staan. Of in het verleden hebben ze gedacht van nou, we moeten die tekst herspellen. Want anders begrijpen de mensen niet meer als Van Gogh met twee O's schrijft of SCH. Wij hebben die tekst weer helemaal teruggebracht naar zijn origineel. En geprobeerd ook erachter te komen welke blaadjes precies één brief vormen. Want daar kun je van mening in verschillen.
Oh ja?
Ja, zeker.
Vertel.
In onze nieuwe laatste editie, die 5 jaar geleden is gekomen, zijn er toch zeker 40 brieven die een andere samenstelling hebben gekregen. Omdat je moet zich voorstellen, in die grote kast die bij Theo van Gogh binnen stond. En die zat vol.
Want, wacht even, ja. Heel veel brieven waren gericht aan zijn broer.
Die meeste waren aangericht aan zijn broer, zeker. Ja, ik beperk me nu even tot die van Theo dan. Maar het gaat ook, had nog veel meer mensen met wie die schreef. Maar die brieven, ja, die gingen allemaal die kast in. En op een gegeven moment is Jo, die weduwe waar we het net over hadden, die is begonnen met het ordenen van die brieven. En die zal niet elke brief nog in een mooie envelop terug hebben gevonden. Dus die heeft gedacht, nou, dit plaatje hoort waarschijnlijk hierbij. En dit hoort. Dus die is gaan schrijven.
Dus dat begon met het geschuif.
Daar begon het geschuif. En nou ja, hoe coherent is een brief? En klopt het? En dan zaten wij te. Nou, hadden we die tekst afgeschreven, zoals
maar,
dat dan heet.
Mag je even onderbreken? Als jij zegt, 40 brieven waren op niet in de goede, of de blaadjes lagen niet in de goede volgorde. Ja. Dan had je dus bijna 900 brieven die wel in de goede volgorde lagen.
Ja, die lagen in de goede volgorde. Maar die waren dan misschien weer niet goed gedateerd. Van Gogh dateert heel weinig brieven. En wij hebben geprobeerd argumenten te bedenken waarom een brief een bepaalde datum moet dragen. Dus dat is eigenlijk ook weer een heel groot deel van het onderzoek. Waarbij je moet denken van ja, maar dit kan hier nog niet geschreven zijn. Want dat moet van later datum zijn.
Zoom even in. Noem eens één brief waarbij je deze puzzel van die datering, waarbij je hoofdpijn hebt gekregen van het zoeken.
Nou, niet per se hoofdpijn, maar wel heel veel vreugde was brief 1 bijvoorbeeld.
Goed,
brief 1 is altijd verkeerd gedateerd geweest. En dat was wel heel erg leuk om dat te merken.
Brief 1? Wat stond
er? In brief 1 is Theo, die is Vincent wezen bezoeken in Den Haag. En dan schrijft Vincent hem een brief. En dan zegt hij, wat fijn dat je hier geweest bent. En zo is het maar zo. Maar er is hier een hele mooie illuminatie geweest in Den Haag. Nou, en dan gingen wij zoeken in de oude kranten waar dit om ging, welk vuurwerk er geweest was.
Waar ga je dan naartoe?
Dan ga je naar de Koninklijke Bibliotheek. En dan ga je daar in de archieven die kranten opvragen. Ja. En dan ga je kijken of je dat terug kunt vinden.
En dat doe je met z'n drie? Of jullie werken met z'n drieën?
We werken met z'n drieën, maar iedereen deed een portie.
Deed een portie? Of zit je ook steeds aan elkaar te toetsen?
Natuurlijk zit je aan elkaar te toetsen. Maar die gaat naar dat archief en die gaat naar dat archief. En die verzamelt die dingen.
Hadden jullie verschillende. Wilde het toeval dat jullie ook verschillende karakters hadden?
Ja, dat kwam ook wel heel goed uit. Ja.
Vertel.
Nou ja, Leo was vooral gespecialiseerd in manuscripten. En ik had hiervoor iets heel anders gedaan in de 17e eeuw. Maar ik had nogal veel bronnenonderzoek achter de rug. En ja, we hadden allebei 6 jaar in de Koninklijke Bibliotheek gezeten. Op een instituut, het Huygens Instituut. Ja. Nou ja, dat was geweldig. En dan weet je op een gegeven moment, ik moet niet alleen maar dat ene boek aanvragen. Maar ik moet die 10 aanvragen. Want in dat 8e staat het misschien. In plaats van dat je tevreden bent met alleen dat eerste. Maar we hebben dus via heel veel archieven. We hebben via weersberichten, als Van Gogh zegt, het heeft vandaag voor het eerst gesneeuwd. Dan gingen wij kijken bij de KNMI om te zien wanneer het voor het eerst gesneeuwd had. En dan wist je uit welke dag die brief moest dateren. Dus dat is een enorm puzzelwerk geweest. En die samenhang, die combinatie van al die dingen maakt dat je uiteindelijk in staat bent om een meer betrouwbare tekst aan te bieden. En een meer tekst met context aan te bieden. Dat je kunt zien waar dingen vandaan komen.
Ja, alleen is het erger van die werkwijze dat je op verschrikkelijk veel context stuit. Hè? Ja. Je wordt tegen wil en dank deskundigen op heel veel.
Ja, vandaar dat het ook zo lang heeft geduurd. Ja, nee. Alleen al, we draaiden net De Blad, hè, een oude gospel. Ja. Die heb ik expres gekozen omdat het jaar is waarin de Vincent van Gogh Stichting is ten doop gehouden. En dat is ook omdat ik hier nu precies, als ik links door dit raam kijk ik op de marinewerf, waar Van Gogh in 1877 ervan overtuigd was dat hij predikant moest worden. En dus de hele dag niks anders deed dan religieuze teksten bestuderen en naar allerlei kerken gaan. En dus hij was destijds een echte christenwerkman, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
Als je weet wat hij in die tijd overhoop haalt aan bijbelse verwijzingen en aan evangelische teksten. Dat ga je dus nazoeken.
En dat wil je allemaal begrijpen.
Dat wil je begrijpen.
En je bent soms bang dat je iets, dat je een verwijzing niet hebt ontdekt en niet begrijpen.
We zijn er in heel veel plekken denk ik wel in geslaagd. En we hebben een hele grote webeditie gemaakt waar uiteindelijk de boekeditie van afgeleid is. En op die webeditie kunnen we elk half jaar weer een update maken. Ja. Dus daar kunnen we dingen aan toevoegen die we misschien destijds over het hoofd gezien hebben. En dat is een heel prettig idee, want er is natuurlijk altijd voortschrijdend inzicht. Gelukkig hebben we nog nooit een tekstfout ontdekt. En dat is een heel geruststellend gevoel bij ons.
Zeg, als je terugkijkt op die kleine 20 jaar dat je hiermee aan de slag bent geweest.
15 jaar in
15
totaal.
Jaar. Ja, ja. Waren er ook momenten dat het onderwerpje een beetje genoeg werd? Dat je
geen seconde.
Nee, zeg eens eerlijk.
Nee, dat is geen seconde gebeurd. Omdat het is een briefwisseling waarin zo ontzettend veel gebeurt. Overhoop gehaald wordt. En raakvlakken zijn met kunst, met literatuur, met gebruiken in de 19e eeuw, met familieverhoudingen, met. Je moet je realiseren dat in het Van Gogh Museum niet alleen die vele brieven van Van Gogh hebben, maar ook van de familieleden aan elkaar. Dus die hebben we allemaal meegelezen. En van vader aan zus en van de zus aan de broer. En dat is een goudmijn werkelijk, waardoor je niet alleen die eenzijdigheid van Van Goghs ideeën hebt, maar je kunt er ook iets tegenover stellen. Hij zag misschien dit op deze manier, maar die vader dacht er op die dag heel anders over. En dat maakt het nou juist zo interessant.
We praten zo verder over de brieven. Een kort muzikaal intermezzo. White Gardenias van Justin Townes Earl. I see you been around tonight. Give a call if she should happen by. Cause it's been at least a week now since last time I seen her. White dress, white shoes and white gardenias. Maybe she went back to Baltimore. I bet she packed her bags the night before. Took a taxi down to Lexington 44. And said, take me back to Baltimore. As long ago she left her heart there, cause she could not stop the bleeding. White dress, white shoes, white gardenias. I don't know
If you see her out tonight, just look her in the eye. You might not know her now, but you'll know her when you see her. White dress, white shoes, and white gardenias. White dress, white shoes, and white gardenias.
U luistert naar Achter het Boek. Onze gast is Hans Luiten, medewerker onderzoeker bij het Van Gogh Museum en een van de bewerkers van de brieven van Van Gogh. En daar zitten we hier over te praten. Hans, in jullie brievenbundel, in de laatste uitgave, de selectie, hè, zijn mooiste brieven, staat een fantastische inleiding die jullie hebben geschreven. Het is eigenlijk kort, het zijn enkele tientallen pagina's. En daarin proberen jullie het hele, weliswaar korte, maar toch het hele leven van Vincent van Gogh te kenschetsen en te beschrijven. En daar staat boven het hoofdstuk tegenslag en volharding. Mm-hmm. Wat betekenen die twee woorden?
Dat betekent dat het Van Gogh is lange tijd bezig geweest om erachter te komen wat zijn uiteindelijke bestemming moest zijn. En dat was niet vanaf het eerste moment duidelijk. Hij heeft allerlei paden in zijn leven bewandeld.
Nou, wat jullie beschrijven is een ramp eigenlijk.
Ja, dat is Van Gogh zelf zegt dat hij leed aan actieve melancholie. Nou, dat kun je je voorstellen als je ziet wat voor soort tegenslag die heeft gehad. Het duurde ontzettend lang voor hij wist waar hij uiteindelijk het best in was. En
jullie beschrijven zo'n familieleven van ouders die er alles aan doen om hoger op te komen, zou je kunnen zeggen. Om het goed te doen met de hele familie. Dan heb je zo'n oudste zoon.
En het wil maar niet lukken.
Die alles fout doet.
Ja, die alles fout doet. Totdat dan hebben we het over de laatste 10 jaar van zijn leven. Uiteindelijk ook in overleg met dezelfde broer Theo waar we het net al over hadden, die hem zijn hele leven financieel en moreel heeft gesteund. Daarachter komt dat hij misschien toch als tekenaar, hij wilde in eerste instantie beginnen als tekenaar bij geïllustreerde tijdschriften, om langs die weg in de kunst terecht te komen. Hij had dus wel in de kunsthandel gezeten, maar nu wilde hij echt kunstenaar worden.
Maar zelfs in 1883 geloof ik, als hij 30 is, komt hij weer bij zijn ouders thuis. Dan is het weer een beetje mislukt.
Ja,
en
dan heeft hij
eigenlijk met de wetenschap die wij hebben nog maar 7 jaar te gaan.
Ja.
En dan moet het eigenlijk allemaal
nog
beginnen.
Ongelooflijk. En als je ziet hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, kun je bijna niet voorstellen. Hij wordt dus maar 37 jaar, maar ik zeg soms wel eens, hij is 74 geworden, want die man heeft dubbel geleefd. Hè. En zeker toen hij eenmaal kunstenaar was, toen was hij niet meer te stoppen. Maar altijd, Van Gogh heeft altijd volhard in de dingen. Eerst dacht hij van, ik kan het in de kunsthandel. Later als kostschooldocent. Toen wilde hij dus per se dominee worden. En toen is hij hier gaan studeren, maar dat wilde ook niet lukken.
Was er ook een soort overmoed? Of vind je dat geen goed woord?
Nee, misschien is dat geen goed woord. Want op een gegeven moment kwam hij er wel achter wat hij wel en niet kon. En iedereen in zijn omgeving wist natuurlijk wat het beste voor hem was. Maar,
oh ja?
Nou ja, probeer dan dit en probeer dan dat. En uiteindelijk komt het inzicht in de borinage, wanneer hij daar als evangelist is. En merkt dat hij niet de zaaier van het woord is, zoals hij had moeten zijn als die predikant had willen worden. Maar dat hij, wat hij met de verf later heeft gedaan, heeft hij eerst geprobeerd via het woord. En die hele, geen weerdegang, het is geen neergang van Van Gogh, maar het is juist een zichzelf opwerken. En dat leven, dat is zo ongelooflijk mooi. Ik vergelijk het wel eens met een Bildungsroman, hè, alsof iemand zichzelf steeds verder en genadelozer durft te bekijken om te zien, wat moet ik uiteindelijk doen in het leven?
Maar dat is dan maar een roman. Ik bedoel, dit is echt.
Dit is het echte werk.
Zeg, en wat heb je die... Er zijn veel brieven, hè? Jullie zullen niet alle, dat weet je misschien ook niet, maar er zijn wellicht brieven geschreven die jullie niet gevonden hebben.
Die zijn er zeker.
Dit is een grote collectie van 903 brieven.
Ja.
En beschrijven die brieven ook op allerlei manieren het leven dat die leiden?
Ja, dit gaat echt alle kanten op. We hebben ook de keuze hier in deze bloemlezing expres gemaakt naar aanleiding van een aantal thema's die als een soort rode draad door zijn leven gaan. Dat is natuurlijk zijn verhouding tot zijn familie en het gezin. En zijn vertrouwensband met Theo, want die gaat door de hele periode heen. En natuurlijk wat hij denkt over ziekte en over gezondheid, want daar is hij veel mee bezig. De beide broers hadden het wat dat betreft niet al te makkelijk. Hij vindt het ook heel belangrijk dat je een gezond lichaam hebt, want anders kun je niet jezelf bewijzen in het leven.
Jullie suggereren of schrijven zelfs dat ze beide geslachtsziekten hadden?
Ja, Vincent is behandeld voor gonoreu en Theo is overleden uiteindelijk aan syfilis, ja. Ja,
en betekende destijds behandeld worden dat je eraf...
Van gonoreu kun je afkomen, ja. Maar als je syfilis in de tweede graad op een gegeven moment hebt, dan is dat... Dan is het heel zwaar om daar nog bovenuit te stijgen. En dat is Theo ook niet meer gelukt. Dat is in een hele korte tijd is dat finest geworden. Ja, ja. Maar ja, dat als thema. Maar ja, je ziet gewoon de hele wording van dat kunstenaarschap. En hoe belangrijk het voor hem is. En hoe die te werk gaat als kunstenaar. Hè. En wat wil ik nou uiteindelijk bereiken met mijn kunst? Dat zie je ontstaan in die brieven. En ja, die ontwikkeling is zo mooi om te volgen.
Zeg, en die brieven die... Ja, dat was correspondentie. Hè? Dat was met zijn broer of met andere familieleden, ja, of met collega's, vrienden. Ja. Maar hadden die brieven ook een andere functie?
Nou ja.
Als een soort verordening van gedachten? Of?
Ja, permanent. Permanent. Van Gogh heeft zelf de mooie uitdrukking. Ik heb behoefte aan wrijving van gedachten. Die gedachten moesten wrijven tegen elkaar. Als je elkaar niet zag, dan kon je elkaar schrijven. Het zijn geen sms'jes. Hè? Dit zijn brieven soms van 10 kantjes. Waarbij iemand probeert erachter te komen, heel eerlijk en heel recht voor zijn raap, waarom die de dingen doet zoals hij ze doet. En die wil rekenschap geven, die wil erachter komen wat uiteindelijk de bestemming moet zijn van dit leven. Het zijn natuurlijk domineeszoons. En je moet niet vergeten
natuurlijk, dat... Natuurlijk, zeg je, want...
Ja, het zijn natuurlijk domineeszoons en je moet hoekeren met je talenten. Je bent hier niet zomaar op aarde om een leuk leven te leiden. Ja, leuk. Nee, er komt iets kijken en je moet kijken hoe je datgene wat jou gegeven is voor het voetlicht kunt brengen. En of je dat nou doet langs die kant of die kant.
Hoe was die Vincent van Gogh in de omgang?
Moeilijk. Heel erg moeilijk.
Moeilijk?
Ja, het is een onaangepaste jongen. En niet helemaal in het begin, maar dat ontwikkelt zich. En op een gegeven moment gaat hij zich zo identificeren met de lagere stand, zal ik maar zeggen. En dat was niet de bedoeling.
Die familie wilde hoger op.
Die was eerder liever hoger op dan de stand lager. Hè. En natuurlijk zaten ze niet in de gegoede stand. Vader van Gogh verdiende niet zoveel als dorpspredikant, want die zat allemaal in kleine dorpen in Brabant. Maar ja, de hele familie was toch redelijk wel te doen. En ja, daar hoor je natuurlijk als kinderen... op af te stemmen. Nou, wat Vincent, die had lak aan vormen. En die had het heel moeilijk om die vormen te volgen. En
om zich te gedragen volgens de stand waar hij geboren is.
Ja, volgens de regels.
Voelde hij dat wel?
Permanent voelde hij dat. Ja.
Nee, maar voelde hij wel dat hij als een...
Dat hij anders was?
Ja.
Ja, dat zegt hij ook. Mensen zullen mij misschien een grof varken vinden, zegt hij, maar... Uiteindelijk heb ik ook een ziel die brandt.
Grove, was dat dan... je herkent de codes niet en gaat te veel met mensen om... die niet, wij niet mee om zou moeten gaan? Of zat er ook...